Welkom allemaal. We zijn hier vandaag bij de podcast van De Bedrijfsjurist. En aanwezig is Anna Postumus Meijers.
Yes.
Welkom Anna.
Dankjewel.
Misschien goed om voordat we beginnen dat je kort even wat vertelt over jezelf en over je achtergrond. Voordat we echt de diepte ingaan ten aanzien van legal design.
Yes. Ik ben Anna dus. Ik ben 37. Ik heb 10 jaar als advocaat gewerkt bij verschillende kantoren. En ik als advocaat lag mijn focus altijd op aansprakelijkheid, verzekering en financieel recht. Dus werkte in een grootzakelijke internationale markt. En ik ben 2,5 jaar geleden ben ik Aclara Legal Design gestart. Dus mijn eigen legal design business. En dat is het deel echt voortgekomen uit mijn ervaring als advocaat. Namelijk dat je als advocaat heel veel informatie, veel complexe informatie tot je moet nemen. Iedere dag. En ik liep er tegenaan dat je dan dingen gaat bestuderen. En denk, hoe zit het nou? Ging dingen uittekenen. Dat doen veel mensen wel op een whiteboard of zo. En dat ik dacht, nu begrijp ik waar dit over gaat en wat de belangen zijn. En vervolgens ga je dat dan weer netjes typen en aan iemand anders sturen. En die moet dan weer diezelfde denkstap maken. Toen dacht ik, dat kan toch wel beter eigenlijk.
Een vertaalslag eigenlijk, twee keer.
Ja, vertaalslag inderdaad. Dus, en dacht ik, daar kunnen denk ik andere mensen ook al bij geholpen zijn om gewoon die tekening mee te sturen. En dat scheelt mij ook uitlegwerk. En dan begrijp ik elkaar beter. Dus lang verhaal kort, vanaf dat begin tot wat ik nu doe. Heb ik eerst nog jaren als advocaat gewerkt en visualisaties gemaakt in mijn werk. En dat werd op een gegeven moment gewoon een vast onderdeel van hoe ik met mensen communiceerde.
Ja.
Met mijn cliënten en met de rechtbank. En op een gegeven moment merkte ik van dit vind ik heel leuk om te doen. Dit werkt heel goed. Mensen reageren er heel goed op. Toen dacht ik, hier moet ik meer mee doen. En ik ben altijd heel creatief geweest. En ik zag hier gewoon veel mogelijkheden in. Dus zonder bedrijfsplan of wat voor een plan dan ook, dacht ik, dit ga ik gewoon doen.
Je wil iets graag van grafisch vormgeving? Of?
Ja, ik ben wel echt helemaal gaan toeleggen eerst op de basis. Want ik dacht, om dat professioneel te doen, als ik een ontwerper wil zijn, moet ik echt een ontwerper zijn. Dus ik ben echt wel redelijk back to school gegaan. Maar we hebben grafische opleiding gedaan en van alles en nog wat aan cursussen op het gebied van grafisch ontwerp en specifiek information design en design thinking. Ik noem mezelf nu ook echt ontwerper. Dat is wat ik doe. Ik breng dus in mijn werk nu breng ik mijn ervaring als advocaat en mijn juridische kennis, maar ook gewoon ervaring van hoe juridisch werk gebeurt, zeg maar, hoe het plaatsvindt. Dat breng ik samen met mijn ontwerpvaardigheden.
Nou, zal de gemiddelde luisteraar niet overwegen om ook een grafische opleiding te gaan volgen, vermoedelijk. Hè?
Ja.
Er zal er misschien enkeling bij zijn straks die denkt, ik ga het ook het boek omgooien. Kun je iets vertellen van wat is legal design eigenlijk? Het is ook een beetje een modebegrip aan het worden. Hè? Wat is het volgens jou?
Ja, het is zeker de afgelopen 2 jaar, met name het laatste jaar, merk ik dat steeds meer mensen daarvan gehoord hebben. En dat ze denken, dat klinkt wel sexy of dat vindt onze marketingafdeling wel interessant. Maar legal design, het is eigenlijk, je kan het legal design noemen, je kan het ook gewoon design noemen. Want het zijn ontwerptechnieken, het zijn ontwerpvaardigheden die zijn toegepast in de juridische wereld. En in mijn geval is, mijn focus ligt op information design. Dus hoe geef je informatie het beste vorm? En dan richt ik me op juridische informatie, communicatie. Maar legal design in brede zin is echt een combinatie van het vakgebied, het juridische vakgebied. Design thinking, daar kan ik zo nog wat meer over zeggen wat het inhoudt, maar dat zijn ontwerptechnieken waardoor je tot een goed product of een dienst kan komen. De information design kant, dat is wat mensen het meeste zien. Want dat is gewoon een mooi vormgeven contract of een infographic ergens bij. Maar dat is, dus dat is het meest zichtbaar voor mensen. Maar legal design gaat om meer gebruikersgericht werken. Dus creatief en meer experimenteel en meer gericht op de daadwerkelijke behoeften van gebruikers. En met gebruikers kan dat zijn de cliënt als het een advocaat-cliëntverhouding is. Maar in bedrijfsleven is dat verhouding tussen legal en de verschillende business onderdelen.
Of de consument.
Of de consument, inderdaad. Kijk, het kan ook tussen de overheid en burgers zijn. Hè? Dus eigenlijk overal waar je iets met juridisch of regels te maken hebt, kan je dit toepassen. Ik werk zelf meest voor bedrijfsleven en advocatenkantoren. Dus daarom relateer ik dat daaraan. Ja.
En stel dat je, want dat is dus eigenlijk wat wij zien, hè? Want daar zullen de meeste mensen het van kennen. Dat hoor ik je zeggen, dat is eigenlijk het einde van een heel proces.
Ja.
Waar start het proces? Hoe ontstaat de vraag en wat ga je dan doen? Dus stel dat ik een vraag heb dat ik meer gebruikersgericht wil gaan communiceren, om dat woord maar te gebruiken. Mm-hmm. Hoe ziet zo'n proces er dan uit?
Wat het meestal is dat een klant contact met mij opneemt en dat zij ergens merken dat bepaalde... een concreet voorbeeld is, ik ben nu met een opdracht bezig van een verzekeraar. En die zegt, wij krijgen heel vaak vragen over onderwerp ABC. En heel veel van die vragen zijn eigenlijk best wel makkelijk te beantwoorden. Maar wij als legal team blijven heel vaak dezelfde vragen krijgen. Mm-hmm. Dan moeten we eigenlijk een manier vinden waarop we zorgen dat de mensen die dat steeds vragen eigenlijk de juiste antwoorden hebben. En dat het op de een of andere manier moet het dus beter gecommuniceerd worden, want het komt nu niet goed genoeg over.
Ja.
Dus dat is dan een hele praktische aanleiding. En dan ga ik samen met de klant kijken van ik vraag dan altijd, van wie komen die vragen? Ja, vanuit de business. Ik zeg, maar wie is de business? En van welke afdeling is dat? En welk team is dat? Welke mensen zitten daar? Nou, en een beetje afhankelijk van de opdracht gaan we er soms zo diep op in dat ik echt zeg, we gaan persona's maken. Dat is echt een typische ontwerptechniek. Je zegt, dat team, daar zitten bijvoorbeeld 15 mensen in. We maken een soort van gemene deler voor een soort voorbeeldpersoon uit dat team. Yes. We noemen die Helen en die is 42 en heeft die in die functie. Dan maak je heel concreet wie jouw doelgroep eigenlijk is van je communicatie. En zo'n persona ontwikkelen, dat is dus een ontwerptechniek. Dat doe je ook als je een product op de markt wil brengen. Dan ga je ook kijken voor wie is dat. En dan ga je dat heel goed uitdiepen. Dus het eerste deel, ik ben al relatief een aanzienlijk deel van mijn opdrachten, zeg maar, ben ik bezig met het eerste deel. Soms doen we interviews met de doelgroep. Om gewoon er nog beter achter te komen, wat hebben zij nou eigenlijk nodig? Mm-hmm. En ik merk in de juridische wereld, en dat is eigenlijk zowel in bedrijfsleven of in de advocatuur of wat dan ook, daar zie ik niet eens zoveel verschil in, dat juristen zijn heel erg opgeleid vanuit kennis en ook opgeleid om dingen op een bepaalde manier te doen. Een contract moet op een bepaalde manier uitzien, er moeten bepaalde elementen in zitten. En advies wordt op een bepaalde manier opgesteld.
Zo ben je ook opgeleid binnen de advocatuur.
Ja, precies. Dat zie je daar ook. Maar ook gewoon, dat volgt ook vanuit de studie. En daardoor zijn eigenlijk heel veel diensten, zoals een adviesgever of producten, zoals een contract, zijn heel erg made by lawyers for lawyers. En dat is... voor lawyers werkt dat best goed.
Ja.
Redelijk goed, maar ook soms best wel slecht. Want je krijgt natuurlijk alsnog... kan je allerlei communicatieproblemen krijgen als je niet helemaal op één lijn zit. Maar mensen die geen jurist zijn, die kunnen er al heel snel weinig mee. En als je een ontwerper die bijvoorbeeld een telefoon op de markt brengt en niemand weet hoe die aangaat, het zou een totaal geflopt product zijn. Maar wij vinden het wel oké om een contract te sturen naar een klant die eigenlijk zelf het contract maar moeilijk kan doorgronden. Ja. Dus vanuit ontwerpperspectief schort er vaak wat aan wat juristen produceren. Daar valt dus heel veel winst in te behalen. En dan gaat het dus in eerste instantie om, wat hebben mensen nou echt nodig? Ja. En hoe zorg je nou dat je echt iets levert waar mensen echt mee kunnen werken? En hebben iets van visuals, iets van visuele communicatie helpt daar vaak bij. Maar ik zeg altijd, ja, we gaan bijvoorbeeld eerst naar de tekst kijken. Ja. Want de tekst moet meestal al helemaal op de schop. Als er al iets op papier staat, zeg maar. Dus heb je doelgroep, ga naar tekst kijken en heel erg doorvragen over de informatiearchitectuur. Wat is nou echt belangrijk? En dan zeggen ze, ja, bijvoorbeeld wanneer, met het financieel product of verzekeringsproduct, of wanneer komt iemand voor dit of dat in aanmerking?
Ja.
Dan zeg ik, dat kan dan de titel zijn. Wanneer kom je voor ABC in aanmerking? Vraagteken. In plaats van een titel met, weet ik wel, juridische regel 1, punt.
Hmm.
Dus je gaat heel erg, je gaat dus ook schrijven op een manier die actiever is en die meer aansluit bij welke vragen mensen hebben.
En dat betekent dus ook, sorry dat je onderbreekt, dat je dus ook heel erg veel met de jurist van de organisatie ook. Want die willen natuurlijk toch ook wel dat het juridisch gezien kloppend is wat daar staat. Hè. Tenminste, dat kan ik herinneren in mijn eigen verleden toen wij een B1-project hadden. Hè. Dus taalkundig op B1 gaan schrijven. Was onze zorg al, ja, maar klopt het dan ook nog?
Ja. Ja, dat is ook zo. En zodra ik als we het hier over taal gaan hebben en over schrijven in heldere taal, maar heel veel juristen gaan een beetje zenuwachtig in hun stoel schuifelen. En jij kent dat nog B1 taalniveau, maar er zijn heel veel mensen die niet bij financiële instellingen hebben gewerkt, die niet eens weten hoe dat werkt met taalniveaus. En dat is ook ongemakkelijk, maar ik zei, ja, kijk. Als je vasthoudt aan hoe je het altijd hebt gedaan, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus innovatie gaat natuurlijk ook om dingen nieuw proberen. En je kan zeggen, er zijn risico's aan verbonden als je niet meer de correcte juridische term voor iets gebruikt. En zeker als je een groot bedrijf bent en het gaat om een contract, dan kan dat meteen een groot ding zijn. Dus ik adviseer meestal van als je nou op een andere manier nu wil gaan werken, begin dan niet meteen met iets bindends, zoals een contract. Maar ga eens kijken, stuur je bijvoorbeeld een maandelijks update binnen aan een bepaalde business unit, ik noem maar wat. Ga daar dan eerst eens mee aan de slag en bouw het dan op. Maar het is ook, je laat iets los. Maar wat je ervoor terugkrijgt eigenlijk is betere communicatie, meer begrip onderling. Maar je voorkomt er ook veel werk en kosten mee. Omdat als je elkaar beter begrijpt, dan voorkom je ook geschillen of dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld. Dus
ja, het is ook een manier om efficiënter te kunnen werken als bedrijfsjurist.
Ja.
Met de afdeling waarin je toch. Iedereen ervaart, elke bedrijfsjurist en general counsel ervaart, zullen we zeggen, een druk op de kosten.
Ja.
Waarin ze efficiënter moeten werken.
Ja.
En als jij het voorbeeld wat je net gaf ten aanzien van de verzekeraar, als je meer duidelijk maakt aan de business wat precies de elementen zijn, of wat de informatie is die ze moeten weten, hoeven ze de vraag niet te stellen.
Ja, precies. Dus het kan echt een pure kostenoverweging zijn om het anders te doen. En dat zie ik ook op het gebied van compliance en corporate governance. Daar doe ik ook opdracht in. En dan moet je op een gegeven moment gewoon voor jezelf gewoon bepalen van compliance informatie. Dus je wil dat mensen bepaalde dingen doen. Maar je communiceert op een manier die niet aansluit of die niet genoeg overkomt, dan gaat het niet gebeuren. Dus dan kan je zeggen, waarom lezen ze dit niet? Maar je kan wel kijken naar waarom ze het niet lezen.
Ja.
En ik geef dus heel vaak ook mijn klanten mee. Soms doen we interviews en heb ik veel mensen erbij betrokken. Soms werk ik met legal en hebben zij het contact met de business. Dus heb ik daar niet rechtstreeks contact mee. Maar dan zeg ik ook al, stap 1 is bel die mensen van die afdeling en gaan we ze deze vragen stellen.
Ja.
En dat is soms al eventjes een hoorde aan het begin.
Ja, waar je echt overheen moet duwen.
Ik denk wel... Mijn voordeel is, ik werk niet in-house. Dus ik hoef niet mijn manager en mijn team ervan te overtuigen om dingen op een andere manier te doen. Dus mensen die mij contact met mij opnemen als legal designer,
die hebben al een eerste stap gezet.
Ja. Ik merk wel heel vaak dat ze... je hebt denk ik in innovatie heb je altijd je hebt voorlopers. Je hebt mensen met de hakken in het zand en je hebt de grote middenmoot. Ja. Nou, de mensen met de hakken in het zand gewoon totaal negeren, want daar krijg je toch niet veel beweging in. Maar dat is ook niet, dat is niet erg, want dat is meestal de minderheid. Ja. De voorlopers zijn ook meestal de minderheid, maar dat zijn degenen die mij bellen. Ja. Dus daar word ik altijd heel blij van. En die middenmoot, als je daar genoeg mensen van meekrijgt, dan kan je toch iets in gang zetten.
Ja.
En, maar ik ben me er wel ook altijd van bewust dat degene met wie ik dan rechtstreeks werk een voorloper is, maar dat die wel die middenmoot aan boord moet krijgen. Dus wel dat we daar samen aan werken, hoe je die dan wel erbij betrekt om dingen op een andere manier te doen.
Ja, dus als ik daar even op reflecteer. Legal design zien wij misschien als iets van, hé, god, wat leuk, wat mooie vorm gegeven allemaal.
Ja.
Dat is wellicht de uitkomst.
Ja.
Maar eigenlijk hoor ik je zeggen, is het ook een hele gestructureerde manier van nadenken over wat wil ik met wie op een zodanige manier communiceren.
Ja.
Dat de kans maximaal is dat het ook aankomt bij de doelgroep.
Ja, ja, dat klopt. En dan hebben we, ik noem ook deze dingen omdat dus mijn legal design business zich heel erg richt ook op die information design kant. Maar als je kijkt wereldwijd, want legal design is natuurlijk een heel internationale community. Er zijn ook andere legal designers die zitten nog veel meer op de service design kant. Dus die gaan bijvoorbeeld de hele user journey in kaart brengen. Dus die gaan gewoon kijken, nou, van start tot finish. Als iemand bij jou komt als juridisch dienstverlener.
De klantreis.
De hele klantreis in kaart brengen of zo. En dat is veel meer service design. Dat hoort ook allemaal binnen legal design, maar dat is weer een hoek waar ik zelf wat minder in doe. En inderdaad, een mooi vormgegeven infographic die uitlegt over een nieuw wetsvoorstel of zo. Dat spreekt aan, dat delen mensen graag op social media. Het ziet er leuk uit, mooie arbeidsovereenkomst, dus ook heel catchy. En vanuit het ontwerpoogpunt heeft het ook een functie dat het er aantrekkelijk uitziet. Want iets wat er niet aantrekkelijk uitziet, willen mensen alsnog niet bekijken.
Nee.
Dan hebben we het al visueel gemaakt, maar dan gaan ze er nog niet naar kijken. Dus dat het er aantrekkelijk uitziet, heeft wel een functie. Maar dat is ondersteunend aan het doel van de betere gebruikerservaring.
Ja.
Als je nou bedrijfsjurist bent en je luistert naar deze podcast en je denkt, hey, legal design, interessant. Zou ik dat kunnen toepassen binnen mijn eigen omgeving? Waar moet zo iemand beginnen? Of hoe kan iemand dat meenemen in zijn proces? Wat voor tips heb je voor die persoon?
Het is nog steeds best wel een nieuw werkgebied. Wat ik meestal aanraad is bijvoorbeeld op social media te gaan zoeken op legal design. En de mensen te volgen waarvan je denkt, hey, dat vind ik interessant. Er zijn nu meerdere hogescholen hier in Nederland die al vakken legal design, legal tech aanbieden. Dat gaat niet iedere professional natuurlijk doen, want dat is meer voor de gewone studenten. Maar meer om aan te geven, van er komt steeds meer, maar er is nog niet een echte legal design opleiding. Ik geef wel ook workshops, dus ik weet daaruit ook al hoe mensen denken van hoe kan ik daar zelf iets mee doen. Of hoe kan ik met legal design meer toepassen. Dus wat ik meestal zeg, je meer verdiepen in legal design is echt erover lezen. Er worden artikelen over gepubliceerd. Er komen dit jaar, ik geloof, 4 boeken internationaal gezien uit over legal design. En die bits en pieces, zeg maar, gaan dan je beeld vormen. Want heel veel, het zijn allemaal bits en pieces. Design thinking, dat is dus methodologie, zoals persona's maken, wat ik net noemde. Design thinking is gewoon methodologie die al jaren wordt toegepast, waar Google heel goed mee is. Als je dat helemaal los ziet van de legal sector, kan je daar uitgebreid in verdiepen.
Er zijn handboeken over volgeschreven inmiddels.
Ja, er zijn handboeken over volgeschreven inderdaad. En dus ik zou ook vooral tegen mensen zeggen, maak het niet te legal. Want ik wil ook niet alleen maar met juristen over legal design praten. Het is namelijk een ontwerpvak met een toepassing in de juridische wereld. En ik zeg ook, ik raad altijd iedereen aan om zelf wat visueler te gaan werken. Omdat het gewoon een tool is die je tot je beschikking hebt, die je niet ontwikkelt. Waar de meeste mensen veel te weinig mee doen. Waar heel veel winst mee te behalen valt. Tegelijkertijd, niet iedereen is een ontwerper. Niet iedere jurist moet een ontwerper willen zijn. Het gaat ook heel erg om multidisciplinair samenwerken. En dan samenwerken met een ontwerper als je een professioneel resultaat wil, is dus ook weer een heel andere ervaring dan zelf in PowerPoint met dingen blijven schrijven, zeg maar.
Ja. En wat ik je net ook hoorde zeggen is, van denk vooral eens na over een proces waar je nu veel vragen over krijgt, of het nou van eindklanten is of van klanten binnen je bedrijf. En ga eens nadenken over hoe zou je de communicatie anders kunnen vormgeven.
Ja.
En daar is dan legal design een tool bij waar je dat kunt gebruiken.
Ja, eigenlijk met name dit, als je zegt dat iets wat je heel vaak aan de hand hebt, waarvan je denkt die communicatie loopt eigenlijk niet zo goed. Of dingen waarvan je wil dat mensen zich meer bewust van zijn, zoals met compliance of corporate governance dus. Dat is echt de moeite waard om daar aandacht aan te besteden. En alles waarvan je denkt het heeft te veel voetnoten, te veel pagina's, te veel in Word, is ook de moeite waard. Dus het is eigenlijk vrij breed. Meestal is er heel veel wat wel een verbeteringsslag kan gebruiken.
Ja, zou dus een manier kunnen zijn om de communicatie met jouw bazen weer te verbeteren, zeg maar. Een managementboard of een raad van bestuur of dat je er dan over nadenkt. Hoe zorg ik ervoor dat ik op een goede manier de juiste informatie bij hen krijg?
Ja, precies. Ja, ik doe tijdens workshops bijvoorbeeld ook met mensen oefening met het maken van een mindmap. Nou, dat is echt een super simpel middel, maar met een mindmap zet je het belangrijkste in het midden. Je maakt vertakkingen voor de hoofdonderwerpen en dan weer subonderwerpen. Als je zo op die manier iets uitwerkt, dan kan in een paar minuten, en je gaat dan met iemand iets bespreken, heb je iets heel concreets om eigenlijk, als je van een van de hoofdonderwerpen afwijkt, dat je denkt, oh ja, maar waar hadden we het ook alweer over?
Terug naar de basis.
Ja. Dus het kan ook een met iets super simpels of iets even in de matrix uittekenen. Hè, van wat is belangrijk, wat is urgent. Door dat visueler te maken, heb je ook heel veel houvast in een bespreking bijvoorbeeld. En, ja, dat is echt iets wat iedereen gewoon zo kan toepassen. Dus het is ook in die zin een beetje een kwestie van het een beetje anders durven doen dan hoe mensen gewend zijn.
Experimenteren ook eigenlijk.
Een beetje experimenteren inderdaad.
Ja. Okay. Hey, stel dat iemand, wat je noemde dat je een workshop geeft, stel dat iemand een workshop zou willen volgen, hoe komt die bij jou in de workshop terecht?
dan kan je kijken bij mij op de website. Ik heb daar onder de diensten die ik aanbied ook de workshop staan. En daar heb ik een workshop format ontwikkeld voor hele teams. Ik vind het altijd goed als je met een heel team dit doet. Want met, in het kader van die voorlopers en die middenmotor, als je wil graag betrokkenheid hebben om op een andere manier te werken. Dus,
veel draagvlak.
Ja.
We zullen ook wel in een aantal links hieronder aan de podcast toevoegen. Visueel is natuurlijk fijn om het voorbeeld te laten zien met een link ook daarbij. Dan kunnen mensen dat makkelijk terugvinden.
Ja, precies. Ik kan inderdaad geen leuke voorbeelden van mezelf of andere legal ontwerpers laten zien zo. Maar als je er naar uit gaat kijken, dan ga je het steeds meer tegenkomen in de markt. Ja.
Oké. Dankjewel voor het gesprek, Anna.
Dankjewel, Anna.
Heel bedankt.
Heel leuk.